Martin was veranderd. Dat viel me meteen op toen hij in de deuropening verscheen en opgewonden verkondigde dat het oorlog was. Het was woensdagochtend 5 augustus 1914. Ik zat te lezen in Paradise Lost. Zijn komst verraste me meer dan zijn woorden. Ik wist niet wat te zeggen.
Dat is verdomd goed nieuws, niet? Vroeg hij, verbaasd dat ik zijn enthousiasme niet spontaan deelde,
en als om me te overtuigen voegde hij eraan toe:
we zullen die Duitsers eens een lesje leren.
Zijn stem was zwaarder geworden en hij praatte nog platter dan voorheen. Ook had hij meer kleur in zijn gezicht en op zijn hoofd stond een andere pet dan ik me herinnerde. Het muisgrijze, mouwloze vestje droeg hij nog wel, maar het zat een stuk strakker om zijn romp dan toen hij het van mij had gekregen. Zijn borst en schouders waren opmerkelijk breder geworden van het harde werk in de dokken. Maar verder was hij nog altijd even klein als de laatste keer dat we elkaar hadden gezien, zowat een jaar eerder. Daarna was ik nog enkele keren bij hem thuis langsgegaan, maar hij was er nooit.
Hij is vast weer met die lui van Cunningham op pad, verontschuldigde zijn moeder zich dan in zijn plaats. Straks komt hij weer vol schrammen en blauwe plekken thuis. Hij is geen haar beter dan Shakespeare.
Shakespeare was de hond die Martin op een koude dag uit het Wenlock Basin had gehaald. Hij was als enige van een nest pups ontsnapt uit een jute zak, kort voor die helemaal onderging. Met gevaar voor eigen leven was Martin het donkere water ingesprongen en had hem gered van de verdrinkingsdood. Shakespeare werd grootgebracht met melk van Martins moeder, die toen net van Molly en Poppy was bevallen. In een koffielepel, die ze onder haar tepel hield, liet mevrouw Bromley, iedere keer nadat ze een van de tweelingmeisjes had gezoogd, een paar druppels vallen, waarmee Martin en ik naar de toen nog slechts een vuistgrote pup liepen om hem te voeren. Tegen alle verwachtingen in bleef Shakespeare in leven en hij groeide uit tot een kniehoge, ongehoorzame bastaardhond die 1 of 2 keer per jaar voor enkele dagen tot weken verdween en dan vol wonden en zweren terug naar huis keerde. De naam voor de hond was mijn idee. Nog mevrouw Bromley, nog de kinderen hadden ooit van Shakespeare gehoord. Ze vonden het een grappige naam en Nelly, die toen 4 was, riep voortdurend Shaky, Shaky naar de pup. Is Shakespeare al terug? Vroeg ik aan Martin, die blijkbaar twijfelde of hij in de deuropening moest blijven staan of naar binnen komen. De vorige keer toen ik bij het gezin Bromley over de vloer was geweest, was het dier alweer op de dool.
Wat begin jij nou over Shakespeare? Riep Martin verontwaardigd uit. Het is oorlog, man. Wat kan mij die rothond nou schelen?
Ik vroeg het me gewoon af, antwoordde ik rustig. Ik was zelf verbaasd dat ik zo kalm bleef. Martin daarentegen ging opgewonden verder.
Ik was vannacht bij Buckingham Palace. Je had er verdorie bij moeten zijn, John. Met duizenden waren we. En om 11 uur toen het, hoe noem je dat ook weer?
Het ultimatum?
Dat is het. Toen dat voorbij was, begon iedereen te juichen en te roepen. We hakken ze in de pan. Een rammeling zullen we ze geven. En toen de koning en de koningin op het balkon verschenen, midden in de nacht, begon er een groot feest. Het was geweldig.
Hij hapte even naar adem en zei toen vastberaden.
Ik ga me aanmelden als vrijwilliger, John. De mensen zeggen dat de minister binnenkort een oproep zal doen. Maar daar ga ik niet op wachten. Ze staan nou al in lange rijen bij de fusiliers.
Martin, je bent... Ik moest even nadenken hoe oud hij was. Bijna 2 jaar jonger dan ik.
Je bent 17. Je moet minstens 18 zijn.
Dat interesseert me geen ene moer. Dit wil ik verdomme niet missen. Je denkt toch niet dat ik voor een aalmoes in de dokken blijf werken als alle anderen aan het vechten zijn?
Je loopt te hard van stapel, wilde ik zeggen, maar Martin was me te snel af.
En trouwens, alle meisjes zijn dol op een uniform, zei hij glunderend.
Ik glimlachte en dat was voor Martin duidelijk het moment om de vraag te stellen die hem naar mij had gevoerd.
Kom je mee, John?
Hij schoof zijn pet iets omhoog, waardoor zijn vlasachtige haar eronder uitkwam en keek me met licht smekende ogen aan. Ik herkende die blik. Zo had hij vroeger steeds naar me gekeken als hij hulp wilde wanneer de veel grotere jongens in zijn klas hem bedreigden. Nu had hij mij dus opnieuw nodig. Ongetwijfeld meende hij aan mijn zijde meer kans te maken om ingelijfd te worden, maar ik piekerde er niet over. Na de zomer zou ik Engels gaan studeren. Niemand of niets kon me daarvan afbrengen. De oorlog niet en Martin al evenmin. Ik schudde mijn hoofd. Martin keek een ogenblik teleurgesteld, maar gaf niet meteen op.
Kom nou, John, wij met z'n tweeën samen in het leger, dat zou toch fantastisch zijn?
Ik denk er niet aan, zei ik beslist.
maar we hebben altijd alles samen gedaan.
Die tijd is al lang voorbij, Martin. Ik kon een zekere irritatie niet verbergen.
Ik bedoel, ik heb je in een eeuwigheid niet gezien en ineens sta je hier en vraag je of ik met je mee het leger in ga. Dat is toch waanzin?
Dat laatste woord klonk harder dan ik wilde en ik zag hoe Martins gezicht vertrok.
Waanzin, waanzin, begon hij te roepen. Zal ik jou eens vertellen wat waanzin is? Jij met je neus in de boeken altijd, dat is waanzin. En al die boeken hier...
Met een brede armzwaai wees hij naar de muren die van vloer tot plafond vol boeken stonden.
Dat is waanzin, John. Eén en al waanzin.
Zijn geroep deed me denken aan hoe wij de laatste keer uit elkaar waren gegaan.
Martin, luister, probeerde ik hem te sussen. Laat me hierover nadenken. Je overvalt me, dat begrijp je toch? Er is geen tijd om na te denken. Straks staan de Duitsers hier voor de deur.
Zo'n vaart zal het heus niet lopen. Geef me een paar dagen tijd, Martin.
Morgen, John. Morgen wil ik het weten.
Goed, morgen dan, zei ik.
Morgen dan, herhaalde hij.
En na een knik met zijn hoofd draaide hij zich op zijn hielen om en liep de deur uit. In de vorm van zijn schouders en rug herkende ik op dat moment voor het eerst het krachtige postuur van zijn vader. Hij begon dus ook fysiek op hem te lijken.